Oké, mooi om dit onderwerp, de drie avonden over leven, af te mogen sluiten met leven in autoriteit. En ik geloof dat die drie, leven in intimiteit, leven in vrijheid en leven in autoriteit, ook bij elkaar horen. En ik moest aan denken, als jij bijvoorbeeld kijkt naar het Gods volk, dan is God beloofd aan Abraham dat hij een volk zal bouwen waar de koning uit zal komen, waar de zoon van God uit zal komen, wat de wereld zal veranderen. Hij heeft een belofte aan Abraham en hij zegt, loop het land door, dit wordt allemaal van jou. En een paar honderd jaar later vinden we het volk gewoon in Egypte. En niet echt in koningschap, niet echt regerend, maar gewoon eigenlijk tegels makend. Voor de piramide en allerlei andere dingen. En eigenlijk helemaal niet meer in een positie van autoriteit. En dan moet God eigenlijk iets herstellen in zijn volk en wil zijn volk terugbrengen in de plek van autoriteit. En het mooie is, wij zijn deze cursus begonnen met leef in intimiteit. Ik vind het zo mooi dat als God zijn volk terug gaat brengen naar een plek van autoriteit, dat hij ook met intimiteit begint. Want wat doet God? Hij openbaart als eerste aan Mozes, ik ben Yahweh. De God die er zal zijn. De God die naar je toestapt. De God die naast je zal staan. Het eerste waar God voor gaat, is niet dat ze van alles teweeg moeten brengen en van alles voor elkaar moeten boksen. Het eerste waar God voor gaat, is de ontmoeting. En is Yahweh, ik zal er zijn. En ik vind het zo mooi in de Bijbel, in gewone taal stond dat er op een hele mooie manier, als het gaat over die intimiteit, in Exodus 3 vers 14. We gaan voor goed Bijbelstudie vandaag, dus we hebben heel wat teksten. Maar ik heb hem ook op de PowerPoint. En er staat er zo mooi in de Bijbel in gewone taal. En toen zei God, ik ben degene die er altijd is. Je moet tegen de Israëlieten zeggen dat ik ben er altijd je gestuurd heeft. Dat zal mijn naam zijn en zo moeten ze mij voortaan noemen. Vind ik zo mooi dat niet de naam strijder, niet de naam overwinnaar, maar als God zijn volk wil terugbrengen in een plek van autoriteit, is de eerste naam die openbaart, de naam van intimiteit, ik ben er. De God die er altijd is. Midden in de slavernij, midden in de nood, midden in de problemen, ik ben de God die er is. En ik denk dat we met elkaar ook als we over autoriteit spreken, moeten onthouden dat het altijd begint bij intimiteit. En ik doe dat ook als ik op de zondag spreek over de zalving. Dat ik al gesproken heb, begint als eerste met die innerlijke zalving, jouw relatie met God, wie God in jouw leven is. Dat is het fundament, dat is waar het begint, met intimiteit. Dan pas pakt God de volgende stap, want dan zegt hij tegen Mozes, hey, ik ga niet alleen voor intimiteit, maar we gaan ook voor vrijheid. En dan zegt hij namelijk in Exodus 5 vers 24, toen zei de Heere tegen Mozes, nu zult u zien wat ik farao zal aandoen, voorzeker door een sterke hand zal hij hen laten gaan, ja door een sterke hand zal hij hen uit zijn land verdrijven. Kortom, ik wil ook dat jullie gaan leven in vrijheid. Maar de vrijheid volgt op de intimiteit. En God wil niet langer dat dat volk daar leeft in Egypte en zegt, nou, we hebben in ieder geval intimiteit met elkaar en het is goed en ik ben jullie God en ik zal er zijn. Nee, ik kies ook voor vrijheid. En dan pakt God die volgende stap, die wij eigenlijk ook in de cursus maken, van vrijheid naar autoriteit. Want dan zegt God, en dat vond ik een hele mooie tekst, in Deuteronomium 28 vers 13, de Heere, het volk is nu vrij, hè? Is uit het land. Maar dan zegt hij, de Heere zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart. En u zult uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag als u gehoorzaam bent aan de geboden van de Heer uw God, waarvan ik u heden gebied dat u ze in acht zult nemen. Dus God zegt niet alleen intimiteit, niet alleen vrijheid, maar jullie zijn nu vrij, maar nou wil ik je ook nog brengen in de plek van autoriteit. Alleen ik wil een kanttekening bij deze tekst. Ik vind namelijk dat het Engels zit dichter bij de grondtekst dan het Nederlands. Het Nederlands lijkt, als je deze leest, dat het dus altijd maar goed met je zou gaan. We gaan altijd omhoog en niet omlaag. Het wordt allemaal beter. Dat lijkt het Nederlands te zeggen, maar dat is niet wat er in de grondtekst staat. En het Engels zegt het wel mooi. Het zegt, and the Lord will make you the head and not the tail. You shall be above only and not be beneath. Dat is iets anders dan omhoog gaan. Hij zegt, je zult er altijd boven staan. Dat andere lijkt alsof de situatie om je heen alleen maar omhoog zal gaan. Maar hier staat eigenlijk nog veel sterker, en dat sluit aan bij wat Paulus later zegt, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaar. Dus God zegt hier eigenlijk niet dat als je zijn geboden onderhoudt, dat je nooit meer wat zal overkomen, of dat er nooit meer wat zal gebeuren. Maar hij zegt, ik beloof je wel dat het je niet zal overspoelen, dat het je niet boven je zal komen. Dat vind ik best een significante verandering in deze tekst. En dat vind ik ook mooi. Dat verschil zie je als je Paulus ziet tijdens zijn schipbreuk. Ook Paulus leidt schipbreuk. Dat is niet echt omhoog gaan. Dat is echt wel balen als je schip vergaat in de storm. Maar iedereen is bang aan boord. Behalve Paulus. Hij staat boven de situatie en daardoor kan hij anderen ook meenemen boven de situatie, dat ondanks wat er gebeurt, God is in controle en God zorgt dat je er boven blijft staan. En ik denk dat dat belangrijk is. Ik vind dit nog krachtiger dan dat we zeggen, het moet je altijd maar goed gaan. Ik geloof, begrijp me goed, ik geloof dat God wil zegenen. Ik geloof dat God ons ook voorspoedig wil maken. Ik geloof dat God soms ook juist in de perikelen van het leven, als er schipbreuken zijn in ons leven, zal zorgen dat we erboven blijven staan. En dat dat vaak een enorm wonder is wat ook plaatsvindt. Ik vind het wel een belangrijke kanttekening ook bij deze tekst. Autoriteit is niet dat alles om je heen altijd maar goed gaat. Maar het betekent dat jij in een autoriteitspositie blijft, ondanks dat het soms om je heen niet goed gaat. En ik geloof dat God daar een keer in kan brengen. En ik geloof dat God je er soms wonderlijk boven kan zetten en zeggen mensen, hoe kan dat, Paulus, dat jij zo rustig bent op dit schip? Hoe kan dat, vul je na maar, dat jij zo rustig bent in deze storm die om ons allemaal heen moet? Wij doen het in onze broek, maar jij niet. Hoe kan dat? En je mensen op dat moment ook mee kan nemen. Dat gezegd hebben over de autoriteit vind ik wel belangrijk. Ik denk dat we soms best komen tot de plek van intimiteit. Dat we soms ook best komen tot de plek van vrijheid. Maar dat we soms niet komen tot de plek van autoriteit. Dat we soms meer de staart zijn en niet de kop. En dat is ook eigenlijk in het volk Israël bleef eigenlijk het slavendenken. Bleef voor, we zijn slaven en we zitten eronder en we moeten op de vlucht en ze komen op ons af. En eigenlijk het slavendenken zat eigenlijk in ze. En soms in heel veel christenen blijft ook dat slavendenken, blijft in hun hoofd. Blijft dat je eigenlijk altijd slachtoffer bent en de dingen je overkomen in plaats van dat jij over dingen komt. Dat jij erboven komt te staan. En de Bijbel zegt eigenlijk, ik wil je maken tot de kop en niet tot de staart. Of wij zouden zeggen, niet tot de underdog. Maar ik wil je krachtig maken in elke situatie, wat er ook gebeurt. En dat vind ik het mooie, als ik kijk naar Jezus. Jezus was krachtig toen hij al zijn genezingen deed. Maar hij was ook krachtig toen hij met dat kruis op zijn rug naar Golgotha ging. Er was niets van zijn autoriteit weg, hè? Terwijl de situatie niet heel, zullen we zeggen, plezant was, zouden de Belgen zeggen. En dat hij ook zegt, niemand neemt mijn leven, moet je voorstellen, van iemand die aan het kruis gaat, niemand neemt mij mijn leven af, maar ik geef mijn leven. Jezus was krachtig, ondanks de situatie om hem heen. En ik geloof dat God ons in die autoriteitspositie wil brengen. Dat we niet leven als een staart, maar dat we leven als de kop. Wat betekent autoriteit? Ik heb even gekeken in onder andere Van Dalen en wat andere dingen. En er staat eigenlijk, autoriteit is een bepaalde macht of gezag de mogelijkheid om naar eigen goeddunken beslissingen te nemen. Dus je kunt onafhankelijk dingen uitvoeren, beslissen, over andere mensen of andere dingen. Beetje je baas die zegt wat je moet doen, of je hebt autoriteit over wat jij morgen gaat doen of niet gaat doen, waar je heen gaat, waar je niet heen gaat. Kinderen willen graag die autoriteit, die hebben hem dan nog niet helemaal. Ik weet niet of jullie ook de discussies hadden hoe laat ze naar bed willen en dat soort dingen. En dan ontneem je ze nog even autoriteit. Maar als het goed is, als ze wat ouder worden, tegenwoordig gaan ze later naar bed dan wij. In ieder geval zeggen, doe een beetje zachtjes als je thuis komt. Vaak is het woord autoriteit gebruikt om een gezagsdrager te beschrijven. Het is een bevoegdheid over een bepaald gebied, een levensdomein, ordehandhaving. Het betekent eigenlijk dat je kan handelen met autoriteit. Nou, dat is mooi dat de Van Dalen dat zegt, maar eigenlijk is het ook goed om met elkaar te kijken, is autoriteit dan bijbels? Autoritair is in ieder geval niet bijbels. Maar autoriteit zie je in de Bijbel wel terug. Alleen, ik denk dat we het verloren zijn om het te gebruiken en in te stappen. Soms is dat door negatieve ervaringen met mensen of situaties dat we bang zijn voor autoriteit. Soms komt het door negatieve ervaring omdat iets autoriteit genoemd is, maar wat in feite gewoon overschreeuwen was. En we hebben begrippen door elkaar gehaald, waardoor we dit soms ook wel een beetje een eng onderwerp vinden. En ik denk dat de vijand dat prima vindt, dat we dit een eng onderwerp vinden. Ik denk, hier moet je inderdaad ver van weg blijven van autoriteit. Daar moet je mee uitkijken. En de Bijbel vijand denkt, dan doen ze tenminste niet wat Jezus deed. Want Jezus had wel autoriteit. En ik wil als eerste met je kijken, zien we nou in de Bijbel grondslag om autoriteit te nemen als christen? En wat zegt de Bijbel over autoriteit? Het begint eigenlijk al in Genesis. In Genesis zegt God, en God zegende hen als hij de mens maakt. En God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over de dieren die over de aarde kruipen. Letterlijk staat er, to have dominion. Neem gezag. Neem autoriteit. Later zegt hij ook, bewerk de hof. Jullie moeten hem inrichten zoals jullie dat willen. Ik wil dat je de aarde onderwerpt. De gedachte daarachter is dat eigenlijk de aarde onder de heerschappij van de vijand was gekomen. Die was op de aarde geworpen. En op die aarde schept God een paradijs. En volgens mij was het Gods bedoeling dat de mens dat paradijs zou uitbreiden. Ik weet niet of dit helemaal theologisch verantwoord is. Als je daar niet mee eens bent, vind ik dat ook prima. Maar ik denk als God zegt onderwerp de aarde, het paradijs was nog niet heel de aarde. Dat was een afgebakend gebied. En hij zegt, onderwerp de aarde, heers over haar. Dus de bedoeling was om het uit te breiden en daar autoriteit over te hebben. Eigenlijk zegt hij, ik maak jullie op aarde ambassadeurs van mij. En ik wil dat je heerst over de aarde. Dat je haar onderwerpt. Hoe heerst? Door mijn beeld zichtbaar te maken op die aarde. Dus dat begint al eigenlijk in Genesis. Daarna, en dat vond ik ook wel apart, hè, zien we bijvoorbeeld Mozes, die autoriteit gebruikt. De staf van Mozes. Heeft u zich ooit afgevraagd waarom God Mozes een staf liet gebruiken? Een staf om op de grond te gooien en waar de slang uit kwam, of een staf waarmee hij op het water sloeg of op de rots sloeg, zoals in deze tekst staat. Hè, zegt God, Heere zei tegen Mozes, trek voor het volk uit, neem enkele van de oudsten van Israël met u mee. Neem uw staf waarmee hij u op de Nijl sloeg in uw hand en ga op weg. En zie, ik zal daar voor u op de rots bij de Horeb staan, dan moet u op de rots slaan en er zal water uitkomen zodat het volk kan drinken. En Mozes deed dit voor de ogen van de oudsten van Israël. Ik vind dit wel apart. God had ook kunnen zeggen, Mozes, ga naar die rots en dan vraag je aan mij of ik water geef. Toch, dat is denk ik hoe jij en ik vaak zouden bidden. Ik zeg, Heer, we staan hier nu, geef water, wilt u alstublieft water geven, geeft u alstublieft water. En dan herhalen we dat nog een aantal keer en dan geeft u alstublieft water. En dat is toch, althans, dat is hoe ik vaak bid. En God zegt tegen Mozes, pak je staf, zeg even niks. Slaapt die rots. ik weet niet hoe het met u is, maar dan moet je best wel lef hebben. Of pak die staf, gooi hem op de grond. Pak die staf, slaap de nijl. Weet je wel, moet je voorstellen dat je het volk Israël bent. Achter je komen er allemaal farao met al zijn leger komt eraan. Zegt Mozes, ja, ik ga even op de nijl slaan met mijn staf. Ook daar bidt Mozes niet, maar in autoriteit slaat hij. Er zit iets aparts in die staf. Want daarvoor deed God nooit iets met een staf. God sprak en het was er. Waarom daar een staf? Nou, iedereen van het volk wist wat die staf inhield. Want heb je wel eens die plaatjes gezien van een farao? En die heeft dan twee dingen in zijn hand en houdt zijn dingen gekruist. En daar heeft hij ook een staf in zijn hand. En dat is de staf van Osiris. En Osiris is eigenlijk de soort oppergod van de Egyptenaren. Die was uit de hemel gekomen. En de farao was daar afstammeling van. En die staf betekende eigenlijk dat hij de autoriteit van de hemel had om over het volk te regeren. Dus degene die de staf had, de farao, had de autoriteit om ook te beslissen over leven en dood. Zelfs ging erom dat daarmee Osiris ook besloot of je naar de hemel ging of dat je naar het dodenrijk ging. Dus iedereen van die Egyptenaren had een associatie met die staf. Die staf is autoriteit. Dat is eigenlijk God zelf. Dan snap je wel. De Israëlieten zitten daar ook een aantal honderd jaar. Hè? Dus die zijn eigenlijk gewoon in die cultuur ingebed. Die weten wat die staf inhoudt. En dan zegt God tegen Mozes, ik geef jou ook een staf. En je pakt je staf en je gaat naar farao. En eigenlijk zeg je, mijn staf is krachtiger dan die van jou. Het was dus niet zomaar dat Mozes toevallig herder was en dacht, God, ach, hij heeft een leuk stokje in zijn handen en laten we het daarmee doen. Op dat moment was er een battle, als het ware, tussen twee autoriteiten die elke Egyptenaar en ook farao precies begreep toen Mozes daar met zijn staf aankwam. En die staf op de grond wierp en met zijn staf op het water sloeg. Die staf betekende eigenlijk de gedelegeerde autoriteit van God. Ook Mozes snapte dit, want hij was opgegroeid aan het hof van farao. Dus hij wist precies wat die staf inhield. En eigenlijk zegt God, ik wil niet dat je gaat bidden daar, ik geef je de staf en ik wil dat je handelt in autoriteit. Dit is iets, denk ik, wat wij soms ook mogen leren, dat God geeft ons ook een staf in handen, geeft ons autoriteit in handen. En wat wij soms doen, en ik denk anders mogen leren, is dat we in situaties komen en eigenlijk beginnen te vragen aan God. Terwijl God soms ook zegt, maar je hebt een staf in je handen. Ik heb je macht gegeven om. Leer hem hanteren. Durf hem te gebruiken. Durf soms, ja, dat klinkt misschien raar, maar met je rug naar God te staan. Hij is mijn backup. En hij stuurt mij om deze situatie in de ogen te kijken. En met de staf van God autoriteit uit te oefenen over situaties. Durf autoriteit te nemen in situaties. En ik denk dat we dat vaak meer moeten doen. Wij zijn heel vragend aan God. En nogmaals, er staat ook, bid en u zal gegeven worden. Het is goed om te vragen, maar het is soms ook goed om in autoriteit uit te stappen. En in autoriteit ook autoriteit te oefenen. Maar daar kom ik zo meteen nog op terug. Ik vind het ook heel mooi dat hoe Elia dat doet. Moet je kijken met welke autoriteit Elia naar Ahab gaat. Er staat, en Elia de Tisbiet uit de inwoners van Gilead, zei tegen Ahab, zowaar de Heere de God van Israël leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen meer komen. Behalve op mijn woord. Dat is autoriteit. Hey, waar had hij deze woorden gevonden? Vanuit intimiteit. Als je geen intimiteit hebt, wordt autoriteit overschreeuwend. Want dan ga je heel hard roepen van alles. Maar het was handig dat Elia eerst even gezocht had, God, wat wilt u doen? Dus niet bidden tot God, dat die dingen, wat wilt u doen? Dan ga ik ermee aan de gang. U wilt dat het niet meer gaat regenen? Prima, ga ik dat even zeggen. en hij stapt, het zal niet regelen. Echte autoriteit wordt geboren vanuit intimiteit, vrijheid en dan durf je autoriteit te nemen. Kijk maar, bij Jezus werkt het precies hetzelfde. Ik doe wat ik de Vader heb zien doen, intimiteit, en ik ga het doen, autoriteit. Maar het werd geboren in intimiteit. Soms zie ik dat mensen dat eerste overslaan en dan beginnen ze vooral heel hard te roepen, van alles te roepen. Maar de bedoeling is dat we als eerst ook zoeken, wat is in het hart van God voor een bepaalde situatie, voor een bepaald moment, zodat we vanuit intimiteit in echte autoriteit uit kunnen stappen. En dat betekent dat God soms zegt spreek en dat God soms zwijg. Maar het is wel handig dat ik dat dus weet, wat bij welke situatie hoort. Want anders ben ik een soort prijs aan het schieten en kun je ook heel veel schade aanrichten. En dat vind ik mooi, dat zelfs Jezus tijd nam om te kijken wat de Vader deed en dat in autoriteit te gaan doen. En durven we, als God dingen op ons hart legt, in autoriteit uit te stappen en daarin te gaan handelen. Dat is ook best eng. Dat is bijvoorbeeld soms best eng als je een woord voor iemand hebt. Of je een gedachte voor iemand hebt. En toch groei je niet als je niet oefent. Ik heb nooit geleerd te fietsen zonder te vallen. Dat hoort erbij. Als je kwetsbaar genoeg bent om ook te mogen falen, dus dat het niet om presteren gaat, maar dat het om representeren gaat. Ik representeer God en hij leert mij. Dan kunnen we groeien in een stukje autoriteit. Ik ga nog eentje nemen. Salomo. Psalm 72 vers 7. Ik vond het echt een heel mooi gedeelte wat er staat. Er staat en in zijn dagen, het is David die bidt voor zijn zoon Salomo. En ik zou eigenlijk je in gedachten willen nemen, het is bijna wel de zegen die God uitbidt over zijn zoon en de zegen die de zoon uitbidt over de gemeente. Staat er, en in zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen en er zal grote vrede zijn tot de maan er niet meer is. Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot de einde der aarde. De woestijnbewoners zullen voor hem neerbukken, zijn vijanden zullen het stof oplikken. De koningen van Tarsus en de kustlanden zullen schatting brengen. De koningen van Sheba en Seba zullen schatten aanvoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen. Alle heidenen zullen hem dienen. Want hij zal de armen redden, hier komt evangelie, hij zal de armen redden die om hulp roept en de ellendigen en wie geen helper heeft. Hij zal de geringen en armen sparen en de zielen van de armen verlossen. Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Hij zal leven. Men zal hem het goud van Sheba geven. Men zal voortdurend voor hem bidden. De hele dag zal men hem zegenen. Is er een handvol koren op het land, op de toppen van de bergen, de vrucht daarvan zal ruisen op de Libanon. De stedelingen zullen bloeien als het gewas van de aarde. Zijn naam zal voor eeuwig blijven zolang de zon er is. Wordt zijn naam van kind tot kind voortgeplant. Ze zullen in hem gezegend worden. Alle heidenvolken zullen hem gelukkig prijzen. Geloofd zij de Heere, de God van Israël. Hij doet wonderen, hij alleen. Geloofd zij voor eeuwig zijn heerlijke naam. Laat heel de aarde met zijn heerlijkheid vervuld worden. Amen, ja amen. En hier eindigt de gebeden van David, de zoon van Isaïe. Wat David hier beschrijft, is groter dan het rijk van Salomo ooit geweest is. En je ziet in de Bijbel vaak lagen. Ik denk dat hij hier iets uitbidt over Salomo. Maar ik denk dat hij ook iets profetisch spreekt over wat de gemeente van God mag zijn als Jezus naar de aarde is gekomen, aan het kruis is gegaan, de dood heeft overwonnen en de gemeente het koninkrijk van God door mag laten breken. Waarvoor de armen een plek is, waar de ellendige gered wordt, waar wonderen zijn, waar tekenen zijn, waar een autoriteitspositie is. Waar mensen zullen kijken naar de kerk en de gemeente en denken, hé, daar moet je zijn, daar moet je naartoe gaan. En ik geloof dat God dat wil doen. Je ziet door de geschiedenis heen dat daar golven van zijn. Ja, als je kijkt naar John Dowie en hoe heet ze? Woodward Etter heet ze. Fantastische mensen, John G. Lake. Waar bijzondere momenten eigenlijk gebeurden. Waar de kracht van God op een bijzondere manier eigenlijk kwam. En ze in een autoriteitspositie bracht. En ik geloof dat God de gemeente ook in die autoriteitspositie wil brengen. Zoals dat hier van Salomo ook staat. Ik geloof niet dat de gemeente bedoeld is als de staart. Zo van, daar heb je goede tijd. En ach, dat is voor mensen die een beetje met hun ziel in de knoop zitten. En hebben ze ook een fijne tijd daar. Nee, ik geloof dat de gemeente de plek is waar God redding, bevrijding, genezing, herstel wil brengen. En waar mensen getuigen dat soms ook in de schipbreuk ze boven de situatie hebben gestaan. Ik geloof dat de gemeente de plek is waar anderen met verwondering kijken. Jaweh, hij is er. Hij is er echt. En ik geloof dat God ons in die positie terug wil brengen. Jezus doet dit ook bij zijn discipelen. We blijven nog even bij Bijbelse autoriteit. Dan staat er in Matteüs 10 vers 1. En hij riep zijn 12 discipelen bij zich. En gaf hun macht over onreine geesten om die uit te drijven. En om iedere ziekte en kwaal te genezen. Wat mij hierin triggerde is dat er ook staat hij gaf hun macht. Dus Jezus bracht een bepaalde autoriteit over op zijn discipelen om daarin te gaan handelen. Blijkbaar daarvoor was dat niet zo. Het was blijkbaar ook tijd dat ze alleen met hem meeliepen en keken. Even een klein zijpaadje, maar ik denk ook dat dat was omdat Jezus zei, het begint in intimiteit. En als het niet in intimiteit geworteld is, dan is de macht te groot die ik je geef. En dan zal het je uiteindelijk corrumperen. Ik noemde net twee mensen. John G. Lake en John Dowie. Wie kende die twee namen trouwens? John G. Lake, John Dowie. Oké. Twee mannen die ongelooflijk krachtig een bediening van God hebben gekregen. Maar niet op een gegeven moment meer investeerden in de intimiteit. John Dowie eindigde met het feit dat hij dacht dat hij de hoge priester was en met een heel gewaad rondliep en een gemeenschap had gesticht en eigenlijk helemaal de weg kwijt was. Omdat de kracht die over zijn leven was gekomen niet meer in evenwicht was met de intimiteit met God. En die twee dingen zijn wel ontzettend belangrijk. Ik verlang naar autoriteit, maar mijn eerste doel is intimiteit. De autoriteit is een gevolg en de intimiteit is waar ik op inzet, zodat ik vanuit vrijheid in autoriteit kan handelen. Ik kan het niet genoeg benadrukken als we het over dit onderwerp hebben, dat dit zo ongelooflijk belangrijk is. Het woordje macht, wat hier staat, is het woordje exousia. En dat betekent eigenlijk gedelegeerde invloed. Het is dus niet jouw macht. Het is de macht van een ander waar jij in vrijgezet wordt om in te handelen. En ook hier is belangrijk dat als we in de autoriteit van Jezus willen handelen, dat we altijd beseffen dat het zijn autoriteit is die hij aan mij heeft toevertrouwd. En niet mijn autoriteit, zodat hij moet doen wat ik zeg. Het is bijna hetzelfde, maar toch een wereld van verschil. Het is zijn autoriteit die hij aan mij toevertrouwd heeft en dus om kostbaar mee om te gaan. En niet dat hij moet doen wat ik zeg. Het is dus ook niet dat als ik in autoriteit ga handelen, dat ik God in stelling breng. Nee, als ik eerst kijk wat ik de Vader heb zien doen, is in autoriteit handelen dat God mij in stelling brengt in bepaalde situaties. En dit vind ik echt enorm belangrijk om te benadrukken, omdat dit ook vaak bepaalt of iets op de lange termijn vruchtbaar blijft of niet. En ik zie dat Jezus dat eigenlijk hun geeft, die gedelegeerde invloed. Mijn Siri gaat aan. En beseffen we ook dat Jezus ons met die macht wil bekleden. Hij wil intimiteit met ons. Hij wil vrijheid. Maar hij wil ook door jou en mij dat we zijn autoriteit gaan leren hanteren en met autoriteit in deze wereld uitstappen. In autoriteit gaan handelen, want hij zegt ook, jullie gaan doen wat ik deed. En sorry mensen, dan wil ik er geen genoegen mee nemen wat ik nu zie door mijn eigen leven. Laat ik me eerst maar bij mezelf behouden. Dan wil ik geen genoegen nemen wat ik nu zie door mijn eigen leven, wat ik nu zie door de gemeente of wat ik nu zie om mij heen. Dan denk ik, God, er is meer autoriteit. En ik wil leren om erin te gaan handelen. Ik wil leren om te gaan kijken in die hemelse kamers wat u aan het doen bent. Ik wil daar scherper gaan zien en ik wil meer lef om daarin uit te gaan stappen. Maar voel je opnieuw de balans tussen de twee? En daarin uit te gaan stappen en te gaan bewegen. Dan gaat Jezus verder en dan zegt hij in Lucas 10, vers 19, zegt hij, zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand en niets zal u schade toebrengen. Jezus geeft dus macht om zieken te genezen, autoriteit om zieken te genezen. Maar hier staat autoriteit om op slangen en schorpioenen te trappen. Er zijn wat mensen die deze teksten verkeerd verstaan hebben. Ik weet niet of je wel eens die filmpjes hebt gezien uit Amerika, waar mensen dan met slangen lopen in de dienst, want er zal toch niks gebeuren. En dan lopen ze met giftige slangen en dat is ook al een aantal keer niet helemaal goed gegaan, zeg maar. En daar gebruiken ze vaak deze tekst voor. Ik denk dat God nooit bedoeld heeft dat we dan slangen gaan halen en dat we daar dingen mee gaan doen. Net zo goed als Jezus ook zei, ik spring helemaal niet van die tempel af, duivel, als je tegen mij zegt, God zal je toch redden. Duivel, je snapt het niet wat God ermee bedoeld heeft. Wat bedoelt God nou hiermee? Om op slangen en schorpioenen te treden. De slang was de listigste van alle dieren. En wat deed de slang? Hij verleidde Eva, en uiteindelijk ook Adam, daar ging hij mee. Hij verleidde Adam en Eva om niet meer te denken zoals God, maar eigenlijk om een ander denken in hun te planten en eigenlijk een andere weg te gaan dan die van God. En Jezus zegt hier, ik geef je macht om te doorzien de listigheden van de slang. De Bijbel noemt dit verderop in de Bijbel onderscheiding van geesten, dat je daar boven staat. Ik wil je autoriteit geven om te doorzien wat er gebeurt. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar we hebben soms wel eens dingen, situaties die op ons pad komen. En Margot is daar nog veel scherper in dan ik, die voelt dat veel scherper aan. En die zegt dan vaak, aan de buitenkant is het prima, ik zie nog niks. En er is niks wat wijst op dat er iets niet goed zit of wat dan ook. Maar het klopt niet. Er is iets. En ik kan mijn vinger er niet op leggen. En soms ben ik dan eigenwijs. En dan denk ik, ja, weet je wel. Ah, dat heb jij weer, weet je wel. Dat vind ik dan soms irritant. Maar in 99% van de gevallen, soms duurt het een maand, soms duurt het een jaar, soms duurt het langer, uiteindelijk blijkt ze gelijk te hebben. En voelt ze en ziet ze iets eigenlijk van de listigheid van de slang. Alle macht krijgt ze. Ik buig voor niemand. Dat is autoriteit. Ik buig niet voor niemand dan alleen voor de Allerhoogste God. En niemand anders. En ik denk om vruchtbaar te zijn in het koninkrijk van God. Krachtig te zijn en bijvoorbeeld ook tot die macht van zieken genezen, et cetera, te komen. Hebben we ook nodig dat we autoriteit hebben om de slang te onderscheiden. Want hij brengt vaak ander denken. Dat kan soms of ongeloof zijn, of twijfel, of roddel, of wat dan ook. Maar hij probeert altijd dingen binnen te brengen die verzwakken. Soms kan dat. Ik weet bijvoorbeeld, hij komt altijd na een preek. Ik denk dat Bernard dit herkent. Op het moment dat ik naar beneden stap, denk ik, het was niks. Het is echt maar altijd. Het is de eerste gedachte die ik had dit nog moeten zeggen, ik had dat nog anders moeten zeggen. Nou, het sloeg echt nergens op. Het is altijd de eerste, maar ik weet dat het komt. Dus ik heb geleerd om als het komt te zeggen, prima, ik heb gegeven wat ik had en God gaat zijn weg ermee doen. En dan is het ook weg, want dan vindt het geen grond. Dat is het moment dat ik mijn voet op de slang zet en zeg, zoek het maar uit. Heb je dat wel eens, dat die gedachte komt, dat had je niet moeten doen, dat had je niet moeten zeggen, dat is ook echt stom om te doen, et cetera. Of als je een gedachte hebt om aan iemand te vragen, mag ik voor je bidden, zit hij er gelijk, zit hij gewoon op je nek, in je oor te tetteren, dat is raar, zit diegene vast niet op te wachten, als jij bidt, gebeurt er niks, je hebt ook geen leuke woorden ervoor, en doe het niet. En eigenlijk moet je denken, als jij je zo druk maakt, dan moet ik het denken doen. Want je zit wel erg snel op mijn schouder om het niet te doen. Op het moment dat jij en ik willen gaan bewegen in de autoriteit van God, zit de vijand gelijk op je schouder. En hij wil je ontmoedigen, pijlen van ontmoediging. En als je daarna gedaan hebt, wil hij je daarna ontmoedigen. Maar Jezus zegt ook, en dit is belangrijk om te kunnen blijven functioneren in autoriteit, op slangen en schorpioenen zul je treden. Dus dat soort gedachten moet je ook krijgsgevangenen maken. Dat kan bijvoorbeeld zijn, ik wil echt me uitstrekken ook naar het gebied van genezing, dat ik geloof dat God wil genezen. Dat betekent dat ik ook moet dealen met het moment dat als ik voor iemand bid en het gebeurt niet. Dan komt de vijand en zegt, nou moet je maar niet meer doen. Dat is pijnlijk. Of probeer te ontmoedigen. Of het gaat niet gebeuren. Of hier bid je al zo lang voor. Dan moet ik me niet gaan overschreeuwen. Dan moet ik gewoon mijn voet op de slang zeggen, hey, maar dat is aan God, hè? Ik doe slechts wat hij vraagt. Ik bid ervoor. En ik stap uit. En dan moet ik dit 1000 keer doen, dan doe ik het 1000 keer. Ik heb je volgens mij wel eens verteld, hè, dat we mijn voet was niet goed. En dat er iemand was die voor mij 2 jaar lang, 3 keer in de week, om 5 uur 's middags bij ons langskwam. En bad voor mijn voet en er gebeurde gewoon helemaal niks. Helemaal niks. En na 3 jaar moest ik eigenlijk geopereerd worden. Ik werd meegenomen en de vader van Martin Kornstra had ook een genezingsbediening. Dus blijkbaar overerfbaar. Maar hij had ook genezingsbediening. En mijn ouders haalden me uit de zondagschool. En mijn voet groeide 3 maten aan. Je kan 1 maat kan je nog zeggen, dat is gezichtsbedrog. Je strekt je teen of zo, weet ik veel wat. Maar 3 maten is geen gezichtsbedrog meer. Dat is gewoon 3 maten groeide die aan. Maar weet je ook waarom? Omdat er iemand 3 jaar lang niet opgaf. En gewoon nooit dacht, nou, ik ben nu al zo lang geweest, dit doe ik niet meer. Is ook stom, weet je wel. Nee, maar gewoon dacht, ik ga ervoor. Ik blijf geloof oefenen. Ik blijf ervoor gaan. En dat is ook op slangen treden. Je kunt ook op schorpioenen treden. Dat is iets trickier. Die hebben zo'n puntje aan een ding. Maar wat zijn schorpioenen? Ezechiël zegt dat heel mooi. Dat was een tekst die ik eigenlijk nog nooit gelezen had. Hij zegt het volgende. Maar u mensenkind, wees niet bevreesd voor hen. Wees niet bevreesd voor hun woorden. Hoewel er prikkels en doornen bij u zijn en u bij schorpioenen verblijft. Oké. Wees niet bevreesd voor hun woorden en wees niet ontsteld voor hun blik, want ze zijn een opstandig huis. Het is scherp, hè? Wat Ezechiël hier zegt. Wat zijn schorpioenen? Schorpioenen zijn dus soms de mensen om je heen. Ik zeg niet dat ze bewust schorpioentje spelen, maar soms wel door de vijand gebruikt worden om een steek te geven die je verlamt en die geloof soms uit je weg kan halen. En je soms, heb je dat wel eens, dat je door 2 woorden echt al je energie weg kan zijn gewoon. Denk, laat maar, weet je wel. En ik denk zeker als we uit gaan stappen in de autoriteit van God, worden soms mensen om je heen als schorpioenen gebruikt door de vijand om je te ontmoedigen. Niet gelijk beelden voor je. Denk, ja, die. Ja, zeker. Nee, dat is niet mijn bedoeling van vandaag. Maar wel om er alert op te zijn. En wij beseffen dat ook. Hè. We willen als oudste graag dienen in de gemeente. Maar de kans dat we het voor iedereen goed doet is echt nul. Het is gewoon echt nul. En er is altijd wel iemand die het niet goed vindt. Dan zeg ik niet dat we gelijk hebben, maar soms is het ook wel eens ontmoedigend. Dat je denkt, oké, ja, dat moeten we even mee aan de gang. En dan moet je soms jezelf herpakken. Of als je kringleider bent en je hebt je kringavond voorbereid en er zijn er 2. Omdat de rest er niet is. En soms word je, ik weet nog 1 moment dat ons geloof werd getest. We waren jeugdleiding in Nehemia en we hadden in een kleine ruimte jeugd. En we hadden een zaal, denk ik, ietsje groter als dit. En het was als jeugdzaal gebouwd, maar we hadden toen, denk ik, een mannetje of 20, 25 hadden we op de jeugd. En Margot en ik hadden gebeden en we hadden echt op ons hart, we gaan in de grote zaal volgend jaar jeugd houden. Volgend seizoen. Gaan we met z'n allen naar die zaal toe en God gaat die zaal vullen. En we waren vol geloof en we hadden met onze jeugdleiders gedeeld. En we zeiden, dit gaan we, dat waren er twee overigens, waren twee jeugdleiders. En zeiden, we gaan dit aankomende zaterdag gaan we dit op de jeugd delen. En ik was echt vol enthousiasme, vol geloof. Ik dacht, ik ga daarvoor staan. Nou, je weet misschien een beetje hoe ik dat kan doen. Van, ik ga daarvoor staan en we gaan zeggen, we gaan naar de grote zaal toe. God gaat die zaal vullen. En ik had al helemaal voor me, denk, dan gaan we met elkaar die grote zaal, gaan we daar met elkaar bidden. En dan gaan we volgend jaar gaan we dat jeugd houden. En die avond was er één. Echt letterlijk één. En die twee andere jeugdleiders. Dat is zo'n momentje dat je denkt van, oké. En nu, weet je wel. Dus waar ik dacht, ik laat me niet weer houden. Dus ik ben opgestaan. En ik ben voor die ene gaan staan. Ik zeg, volgend jaar gaan we jeugd in de grote zaal houden. Ik keek me zo aan. Ik zeg, God gaat die zaal vullen. Oké, weet je wel. De volgende jaar gingen we daarheen. We waren met 20 man. En iedereen zat netjes op de eerste rij. Gewoon in de punt op de eerste rij. En zeiden, we gaan het ook met een band doen. Gewoon. Dus als we de band hadden, zaten er gewoon 15 op de eerste rij. 5 stonden op het podium. En dan hadden we worship met elkaar. En dan zei ik, elke zaterdag zeiden we tegen hen, kijk om je achter je. Elke lege stoel gaat God vullen. En God gaat mensen brengen. Dit bedoel ik met, God had iets op ons hart gegeven. We begonnen met autoriteit te spreken dat God het zou doen. En dan lieten we onze jeugd de handen opheffen. En naar de lege stoelen. We hebben soms naar lege stoelen toe laten gaan. Laten bidden voor de lege stoelen. Zei, op een dag komen ze vol. Toen wij stopten met het jeugdwerk, hadden we op zaterdag een punt die voor 80% vol zat. We gingen met 700 man op jeugdweekend. We hadden, nou, ik weet niet hoeveel jeugdleiders, we hadden een jeugdgroep aan jeugdleiders die we hadden. Is dat onze verdienste? Nee, het is in de autoriteit van God gaan staan, zoeken wat God wilde geven. Dus het is niet dat je denkt, nou, dit kunstje kunnen we nu herhalen, want het is de formule die werkt. Nee, het is zoeken wat God wil geven en van daaruit bewegen en je niet door die ene laten ontmoedigen. Ik zie het een beetje koud worden. Is er één iemand die op het knopje even wil drukken, dat de verwarming nog aangaat? Want ik zie het wat koud worden. En ik wil je hier echt in aanmoedigen. Durf je dit over situaties uit te spreken en met elkaar in te stappen? Ik word hier altijd enthousiast van als ik aan die tijd, terugdenk. En zo deden we dat vaker. Toen we voor je les gingen doen, zeiden we, gaan naar de grote zaal. Dan pakten we de grote zaal in Nehemia en die zat op een gegeven moment vol. Mensen kwamen met bussen aanrijden voor de Free at Last. En we zeiden op een gegeven moment, we gaan de hele battle afhuren. En we durfden groot te dromen, maar wel vanuit intimiteit. Zoekend wat God wilde doen. En ik geloof dat we met elkaar veel meer, ook in autoriteit, mogen gaan spreken over situaties, over levens, zoekend wat God wil doen. En daarin gaan bewegen en het benoemen terwijl je het nog niet ziet. Daarmee zeg ik niet dat het er al is. Dat heb ik ook wel eens mensen gehoord, dat je dan moet zeggen dat je beter bent, terwijl het snot gewoon uit al je gaten ongeveer komt. Nee, dan ben je gewoon ziek. En als God je beter maakt, loopt het snot niet meer. Dan zie je dat ook, maar wel uitspreken wat God wil doen in situaties. En ik geloof daarin. Soms moeten we dan de schorpioenen wel het hoofd bieden. De schorpioenen in ons hoofd en de schorpioenen soms om ons heen. Of de leeuwen en beren die op onze weg komen. En hij zegt dan ook, en ik geef u de macht, dat is ook een bijzonder, ik geef u de macht over alle kracht van de vijand. Heb je wel eens gedacht wat er in dat zinnetje staat? Ik geef u de macht over alle kracht van de vijand. Daarmee belooft God dus dat de kracht van de vijand nooit groter is dan de macht die God in jouw leven heeft gebracht. Ik heb hier heel vaak overheen gelezen. Hij viel me van de week pas op toen ik deze las. Ik dacht, u zegt, u geeft mij de macht over de kracht van de vijand. Dus als de vijand met al zijn ontmoediging en kracht komt, kan ik zeggen, hé, daar heb ik macht over. Weet je nog die eerste tekst? Ik ben er boven. niet eronder. Ik ben er boven gesteld. Is dat soms knokken? Ja. Heb je dat, moet je, doe je dat, kan je dat altijd alleen? Nee, soms als ik geen woorden meer heb, heeft iemand anders die voor me. En staan we samen in autoriteit. Dus het is, en dat is weer gemeente zijn met elkaar. En Jezus zegt ook tegen Petrus. En ik zeg u dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Opnieuw staat er dus, de kracht van de hel zal nooit groter zijn dan de kracht die in mijn gemeente is. Dit is echt iets waar ik op wil gaan staan. Dat ik zeg, God, de kracht in onze gemeente en in onze christenen mag en moet altijd groter zijn dan de kracht om ons heen. Hier hebben we bijvoorbeeld vaak over gesproken in de tijden van corona. Dat zei, er gebeurt van alles om ons heen, maar God staat boven alles. En niet corona heerst, maar God heerst. En dan neem je wijze beslissingen, begrijp me goed, maar God heerst. We willen ons niet laten ontmoedigen door situaties om ons heen. Maar we geloven dat juist nu God iets wil doen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk geven. Wat u bindt op aarde zal in de hemel gebonden zijn. En wat u ontbindt op aarde zal in de hemel ontbonden zijn. Even een vraag. Wanneer is de laatste keer dat je iets ontbonden hebt? Ik probeer dat eens even voor je te halen. Wat is de laatste keer dat je bad, Heer Jezus, dit ontbind ik in uw naam? En wat is de laatste keer dat je iets gebonden hebt? Dit bind ik in uw naam. Gebruiken we dat wel eens in ons gebed? Of is het vooral een mooie tekst waar je zegt, ja, ik doe daar helemaal niet zoveel mee dat ik dat bind. Wie zegt dat gebruik ik dagelijks? Wat zei je?
De Heer gaat voor me uit.
Ja, ja. Maar de Heer geeft ook jou en mij autoriteit blijkbaar. Want hij zegt tegen Petrus, jij mag binden en ontbinden. Dus soms gaat God voor ons uit en soms duwt God ons vooruit. Weet je wel, zoals je ook wel eens met je kinderen doet. Ik heb heel veel voor mijn kinderen gedaan, maar er waren ook momenten dat ik zei, nu jij. Ja, maar dat kan ik niet, dat kan ik. Tuurlijk kan je dat wel. Man, je bent bij mij geweest, dus jij kan het ook. Ik heb het je voor gedaan. En ik denk dat we dit vaak vergeten. We zijn wel heel comfortabel in dat God ons voor ons dingen moet doen. Maar we zijn niet zo comfortabel dat God ons soms dat setje geeft. En zegt, nu jij hè. Ik geef je de macht om te binden en te ontbinden. Ga het eens gebruiken. Ga er eens mee aan de gang. Ja, hè? Ja. 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 Het is echt gebruik, hè? Als je moeilijk zakelijk gesprek ingaat, stap in en zegt, God, ik ontbind van de hemel uw vrede over dit gesprek en ik bind elke negativiteit en ik proclameer dat dit een gesprek zal zijn waarin een doorbraak zal zijn. Ik geloof dat je in de hemel echt wat vrij kan zetten op dat moment. Ik geloof dat je de woorden krijgt vanuit de hemel voor diverse situaties. Durf dat eens toe te passen. Jezus zegt het hier, maar we doen er vaak niet zo heel veel mee. En het, ik geloof dat we dat wel mogen. Hij zegt, ik wil mijn koninkrijk bouwen. Ik zal u de sleutels van het koninkrijk geven. Daar staat het woord basilea, daar hebben wij onze basilieken van gemaakt. Maar dat zijn vooral gebouwen. Dat zegt niet zo heel veel. Maar basilea betekent eigenlijk koninklijke kracht, dominion. Ik geef de sleutels van heersen, van autoriteit. En er staat er in het Engels stond er, not to be confused with an actual kingdom, but rather the right or authority to rule over a kingdom. Dus hij zegt, ik geef je sleutels om te regeren als een koning op dat moment. En ik geloof dat we in die autoriteit mogen gaan staan. En ik ga zo meteen, want ik ga niet al te lang voor alleen de theorie maken. Ik geloof dat we daarin mogen bewegen. Ook Jezus deed dat. En er staat, en hij wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee, zwijg en wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En zij vreesden met grote vrezen en zeiden tegen elkaar, wie is deze toch dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Jezus gebruikt gewoon zijn autoriteit om tegen het weer te spreken. Dit geeft echt mogelijkheden. Ja, dat je denkt, wanneer is mijn vakantie? Ik breng Frankrijk hierheen, heren. Het scheelt mijn benzine, weet je? Zoiets. Dat, nee. Nee, maar Jezus nam wel autoriteit. Wat me opvalt is dat bij ons staat er wakker geworden. Maar in het Engels staat er arose or stirred. Hij werd getriggerd. Hij werd wakker en hij stond op. Hij maakte zich groot. Het staat eigenlijk dat hij opstaat in autoriteit. Dus niet verdwaasd wakker wordt en denkt, oh, help dit schip, wat een gedoe zeg, wat een ellende allemaal. En moeilijk, et cetera. Nou, hij staat wakker en is eigenlijk geïrriteerd. Eigenlijk, welke storm probeert ons nou weer dwars te zitten, zeg. Kom op, lig ik even te pitten. Hebben we dat gedoe om ons heen? Weet je wel, zo stel ik me dat gewoon voor, dat hij zo wakker werd. En dat hij gewoon dacht, ophouden met dat gedonder, letterlijk dan, hè? Want er was onweer. Dus, ophouden met dat gedonder. En de wind en de zee gehoorzaamden hem. Hij stond in de autoriteit van God. Jezus zei dus ook niet, Heere, wilt u de wind laten stoppen? Heere, wilt u de zee rustig laten worden? Nee, hij kende de kracht die in hem was. Hij stond op en hij sprak tot de wind en de zee. En ik denk dat we dat soort dingen mogen oefenen en leren. Dat we daar ook fouten in mogen maken. Dat we soms mogen zeggen, misschien, ik heb nog niet helemaal goed verstaan wat u wilde doen, want ik zag het niet gebeuren. Dus maak me ook scherper in die intimiteit. Zodat ik niet meer aan het roepen ben alleen maar dat ik beweeg in wat u wil doen op dat moment. En hij neemt autoriteit. En ik zei al, toch leven we als christenen vaak niet in en met deze autoriteit. Ik denk dat het meest onderbelichte onderwerp is. Soms overbelicht. Ik weet niet of mensen de hele Dominion-theorie kennen. Dat is niet wat ik hier bedoel. De Dominion-theorie dat wij gewoon maar kunnen schreeuwen en roepen, et cetera. Nee, ik bedoel intimiteit en Dominion. Die twee brengen hem samen in balans. Ja. Ik wilde net spreken, laat de kachel aangaan, maar ik hoor hem nu aangaan. Dus, maar tussen die twee. En niet de Dominion-theorie van ik roep maar en het zal er zijn. En ik kan als een soort Sinterklaas alles voor op teweeg brengen. Nee, Jezus deed wat hij de Vader had zien doen. En hij zei, zodat wie er verheerlijkt werd, zodat mijn Vader verheerlijkt wordt. Alles wat Jezus deed, de autoriteit die hij nam, en de vrucht die ervan kwam, bracht hij ook gelijk naar boven, zodat zijn Vader verheerlijkt werd. En hier zitten hele grote geheimen om langdurig vrucht te hebben. En langdurig vrucht te dragen. Autoriteit is ook iets waar je in moet groeien. Autoriteit is niet hoe hard je praat, hoe snel je praat of dat je de juiste woorden geeft. Autoriteit is iets waarin je groeit. Bijvoorbeeld, als je in een bedrijf werkt en ineens wordt het zoontje van de baas wordt ook leiding. Dan is die in het bedrijf als leider. Hij oefent autoriteit uit, maar heeft het nog niet. Hij heeft het nog niet voor. En als hij te hard schreeuwt, krijgt iedereen een hekel aan hem. Want hij overschreeuwt datgene wat in hem is. Autoriteit is groeien. En eigenlijk zie je dat in de Bijbel ook. David begon als herder. En God bekleedt hem met autoriteit op het moment dat hij hem zalft. En dan begint het groeien. En hoe komt David in zijn autoriteit? Van herder werd hij dienaar bij Saul. Van dienaar werd hij generaal. Hij leidde hele clubs af. Van generaal werd hij vluchteling. Van vluchteling werd hij rebellenleider. En vanuit rebellenleider werd hij koning. En zijn autoriteit groeide. Want als rebellenleider zie je al dat heel veel mensen zich bij hem aansluiten. En zijn autoriteit herkennen en erkennen. Als vluchteling zie je zelf dat Saul het eigenlijk al erkent. Als generaal zie je dat mensen het erkennen. Maar het karakter moest groeien zodat David ook zijn autoriteit goed kon uitoefenen. Je ziet het ook bij Mozes. Mozes is vanaf favoriete zoon, ligt op zijn leven dat hij zal heersen. Want hij heeft de dromen van God. Maar van favoriete zoon wordt hij slaaf. Zijn groei naar autoriteit loopt van favoriete zoon naar slaaf. Naar belangrijk slaaf. Wel nog steeds slaaf. Maar oké. Naar gevangenen. En gevangenen naar onderkoning. Er is een... moet Jozef zijn. Sorry. Foutje, typfoutje. Maar ik ben wel wakker, dat scheelt weer. Dat zeg ik al, heb ik expres gedaan. Ja, maar dat is niet zo. Het is gewoon een dwaling. Nee hoor. Ja. Maar hij werd uiteindelijk onderkoning. Maar wat als Mozes, Jozef, de autoriteit van een onderkoning gehad had, toen hij nog zoon was bij Jacob? Dan had je niet met hem willen werken. Want dan had hij autoriteit gehad zonder intimiteit en een geheiligd leven. En je autoriteit groeit, als het goed is, tegelijk met je leven op. Dan hoop ik dat de volgende wel goed is. Petrus. Ja, die was visser. Dat klopt. Petrus was visser. Vanaf visser wordt hij discipel. Hobbelt hij alleen maar achter Jezus aan. Moesten ook de rotklusjes doen. Eten, zorgen, veulens regelen en dat soort dingen. Allemaal rotklusjes doen in instantie. Uiteindelijk gaat hij wel een keer uit om te genezen, maar dan wordt hij een zwakkeling, want hij verloochent Jezus. En is hij terug bij af, wordt hij visser. Pakt hij zijn boot, gaat hij weer vissen. En vanaf daar wordt hij een apostel met kracht, waar zomaar een paar duizend mensen tot Jezus komen tijdens de eerste prediking. Wat als dit gebeurd was op de momenten dat hij nog een ongeleid projectiel was. Je groeit in autoriteit. Ik denk dat er drie soorten autoriteit zijn. En de drie soorten zijn gegeven autoriteit, genomen autoriteit en verworven autoriteit. En ik geloof dat deze drie, althans zo heb ik het bedacht, maar u mag er anders over denken. Ik geloof dat deze drie een drie-eenheid zijn. Je kunt er niet uit eentje uitpikken. Je kunt niet zeggen, doe mij maar alleen de gegeven autoriteit. Je kunt ook niet zeggen, doe mij maar alleen genomen autoriteit. Je kan ook niet zeggen, ik wil alleen verworven autoriteit. Wat bedoel ik daarmee? Gegeven autoriteit, jij en ik zijn bekleed met Christus. Hij bekleedt ons, legt een mantel om ons heen en zegt eigenlijk, dat wat ik doe, kan jij doen. Jij bent mijn ambassadeur. Ik geef jullie de macht. Ik geef jullie de sleutels van het koninkrijk. Dus de autoriteit is ons gegeven. Stap 1 is dus of we dat erkennen, dat God ons dat gegeven heeft. Doen we die mantel ook om? Of zeggen we zijn bekleed met Christus en er gaat aan de kapstok. En verder ga ik gewoon door het leven heen. En ben ik helemaal niet met autoriteit, maar word ik geleefd door het leven, omdat ik eigenlijk de mantel van Christus helemaal niet om me heen heb. De tweede is genomen autoriteit. Wat zegt hij? Hij zendt ons uit. Daarmee bedoelt hij, ga het doen. Dus de autoriteit waarmee ik je bekleed heb, pak die ook aan. Pak die staf in je hand. Gooi hem op de grond. Sla ermee op de nijl. Neem je autoriteit. Het is altijd heel vervelend als iemand autoriteit heeft, maar hem ook niet neemt. Dat is bijvoorbeeld de besluiteloze baas op je werk. Dat je denkt, jij moet de knoop doorhakken, maar je blijft maar heen en weer gaan. En nog eens een rondje en nog eens een overleg. Dat je denkt, man, vrouw, hak de knoop door. Weet je, jij bent degene die ons leidt. Ik weet nog eens dat ik jaren geleden ooit tegen een van mijn directeuren zei, ja, maar jij bent de Mozes van dit volk. Kom op, leid ons door de woestijn. En dan konden we om lachen, want ik had een goede band toen met hem. Ik zeg, kom op, neem een beslissing. Toen daarna nog steeds. Maar wat als Mozes had gezegd, ja, ik weet ook niet echt of we moeten gaan, joh. Ja, lastig, hè. Moet eens even over nadenken. En dan zei, maar Mozes, God heeft jou in deze positie gesteld. Kom op, leid ons. Je hebt de mantel van leidinggever gekregen, leid ons. geef ons die weg. En zo geloof ik ook, God geeft je een mantel. En nu is het aan jou en mij om ook die autoriteit te nemen. God zegt, bid voor zieken, bid voor mensen. Predik het evangelie, breng het evangelie. Moet je even achterkomen wat jouw unieke manier is om dat te doen. Want het hoeft niet allemaal op dezelfde manier. Maar het is wel belangrijk dat je ermee bezig bent. Hoe kan ik die autoriteit die God mij gegeven heeft nu gebruiken om uit te stappen? En daarmee aan het werk te gaan. Welke manier past dan bij mij? En de derde is verworven autoriteit. Dat betekent eigenlijk groeien in autoriteit. Jezelf dus niet overschreeuwen, maar door fouten maken, te leren, van successen te leren, je te ontwikkelen, te proberen, kwetsbaar te zijn. Iemand zei ooit eens, I want to serve with the heart of a king and rule with the heart of a servant. En dat is precies, denk ik, de houding die bij verworven autoriteit hoort. Te dienen met het hart van een koning en te regeren met het hart van een dienaar. En verworven autoriteit is dat je merkt dat God je steeds meer autoriteit begint toe te vertrouwen, te groeien. Hey, hoe laten wij onze kinderen los? We geven ze een stukje om autoriteit over te nemen. Als we zien dat ze daar kostbaar mee omgaan, dan geven ze nog een stukje om autoriteit mee te nemen. Ik stel me even voor, Maarten kreeg zijn rijbewijs. Pa, mag ik met je auto rijden? Zeg ik dan gelijk, ja prima joh, ga je gang. Weet je, zijn moeder wel hoor, die heeft groot vertrouwen in hem. Die zou hem zo laten gaan. Maar wat heb ik tegen hem gezegd? Dat is prima jongen, maar ik rij wel even mee. Ik rij even met je mee. En hij rijdt, en hij rijdt prima. En daarna zegt, zullen we even een stukje snelweg pakken? En wat doe ik? Ik meet of het hem toe te vertrouwen is om ook zelf met dat ding op pad te gaan. Hij verwerft dus de autoriteit om zelf die auto mee te mogen nemen. En zo werkt het ook, denk ik, bij God. God geeft je een stukje autoriteit, kijkt hoe je ermee omgaat en zegt, oké, groei, ontwikkel, verworven autoriteit. Wat gebeurt er? Als we wel autoriteit nemen, maar soms niet beseffen dat die autoriteit ons gegeven is. Dus we nemen hem wel, maar we beseffen niet meer, het is iets wat Christus ons mee bekleedt. Wat er dan gebeurt, is dat mensen gaan overschreeuwen. En in plaats van dat de gever centraal komt te staan, kom jij centraal te staan. En genomen autoriteit zonder gegeven autoriteit is een van de lelijkste dingen die er is. Dat is dan wordt het hard, dan wordt het lelijk en brengt vaak heel veel schade met zich mee. Het zorgt ook dat degene die autoriteit uitoefent zich voortdurend moet bewijzen. Want hij moet zichzelf bewijzen dat hij die autoriteit heeft. Terwijl ik hoef de autoriteit van Christus niet te bewijzen. Ik hoorde een heel mooie verhaal ook over genezing van Chris Gore. Hij heeft een hele mooie serie op staan, Why People Don't Heal. En hij vertelt twee verhalen. Vertelt hij. Het eerste verhaal vertelt hij. Hij zegt, we hadden een genezingsdienst en heel veel mensen genazen echt. Hij zegt, bijna iedereen genas op die avond. Hij zegt, er komt een vader met een jongetje en dat jongetje is doof. En er waren al bij 4 mensen hun oren open gegaan. Dus echt mega. Hij zegt, en ik bid voor dat jongetje en er gebeurt helemaal niks. Hij zegt, en ik dacht, als ik iemand het gun, is het dit kleine jongetje wat hier voor mijn neus staat en waar de oren niet open gaan. En hij zei, nou, kom vanavond terug. En die man kwam vanavond terug en ze baden ervoor en zo. Eigenlijk 3 dagen achter. En hij zegt, ik werd steeds gefrustreerder. Hij zegt, ik kon ook niet meer kijken naar wat er wel gebeurde. Ik dacht, dit kan niet. En waarom gebeurt dit niet? Hij zegt, en aan het eind van de conferentie was dat jongetje nog steeds niet genezen. En we moesten afscheid nemen, want het was gestopt. En ik zei tegen hem, ik ga elke dag voor je bidden. En hij zegt, ik was eigenlijk helemaal gefrustreerd, et cetera. Ik zat in het vliegtuig en ik was eigenlijk met God bezig. God, waarom nou? Waarom gebeurt dit niet? En hij zei, het was alsof als God tegen hem zei, het is mijn zaak. Kun je het loslaten? Ik ben de gever van de autoriteit. En ik ben jou geen verantwoording schuldig. Waarom wel of niet? Kun je het loslaten? Toen vertelde hij volgende verhaal. Hij zegt, We merken ook een bepaalde ziekte, iemand met verlamming, dat mensen genazen. Hij zegt hen, elke dag is er iemand in mijn eigen plaats voor wie ik elke dag bid. Voor genezing, voor herstel. Elke dag. Want elke dag ben ik op de slaapkamer van mijn dochter. Ik word er nog geraakt door als ik zijn verhaal hoor. Hij zegt, en elke dag bidden we. En we zien het nog niet gebeuren. Hij zegt, daar heb ik geen antwoord op. Hij zegt, terwijl ik soms op een conferentie ben en ik bid voor mensen en ik zie mensen met dezelfde aandoening onder mijn handen genezen. En dan kom ik thuis en dan bid ik voor mijn dochter. En dan zeg ik, God, dit zou een goede dag zijn. Hij zegt, ik geloof dat die dag een keer komt. Hij zegt, maar ik heb ook moeten leren om te zeggen, u geeft mij autoriteit, maar hij blijft van u. En ik wil het niet overschreeuwen, ik wil het loslaten, maar ik wil blijven doen wat u doet. Dus ik blijf voor elke zieke bidden die op mijn pad komt, in autoriteit, in geloof, in passie. Hij zegt, en ik blijf elke dag naast het bed van mijn dochter zitten en ik geef haar alle liefde die ik heb. En dit raakte me. Toen dacht ik, ja, je stapt niet in de valkuil om jezelf te gaan overschreeuwen, waardoor het lelijk wordt. Maar eigenlijk maak je de gever van autoriteit nog veel groter dan daardoor. Ik was geraakt ook door dat verhaal wat ik van hem hoorde. Als we namelijk niet meer kijken naar de gegeven autoriteit, dan gaan we overschreeuwen. En dan wordt het pijnlijk en dan brengt het schade uiteindelijk. Als we wel geloven dat autoriteit ons gegeven is, maar er niet in uitstappen, dan hebben we dus goud in onze zak, wat daar gewoon blijft zitten. En er nooit uitkomt. Want dan zegt God, ik heb je het gegeven, maar je doet er niks mee. Je zegt, ja, u bent een machtige God, u bent de God van wonderen, u bent de God van kracht. Amen. Ja, zegt God, nou prima, zoek iemand uit. Ga ervoor bidden, pak een situatie, leer geloof oefenen, leer uit te spreken, leer in te stappen op situaties. Je blijft vragen, maar word een Mozes, pak je staf, durf te oefenen, durf erin te gaan bewegen. Want als we wel beseffen dat het ons gegeven is, maar er niets mee doen, dan blijft het iets wat op de kapstok blijft liggen en dan krijg je een krachteloze gemeente. Dan krijg je wat sommige gemeenten zeggen, dat was voor toen en is niet meer voor nu. Volgens mij heeft het veel meer mee te maken dat de autoriteit ons wel gegeven is, maar dat wij er niet meer in durven uit te stappen of in durven bewegen. En als je autoriteit verworven hebt, dan zul je altijd wijzen naar de gever. Dus als je weet dat de autoriteit gegeven is, je neemt de autoriteit en er gebeuren dingen. Als je autoriteit ook verwerft, zul je nooit jezelf verheerlijken, maar zul je God ermee verheerlijken. En zul je naar hem wijzen. Volgens mij is de mooiste mix als ze er alle drie zijn. En volgens mij is dat de autoriteit die Jezus ook had. Het laatste stuk waar ik mee wil eindigen, ik heb je hoop info gegeven vandaag, is het verhaal wat we ook hadden, heel kort, van de verloren zoon, waar we op de musical message over spraken. Dan zegt de vader, maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad, trek het hem aan, doe een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Een krachteloze zoon komt terug. Geen enkele autoriteit meer, alles is verspeeld. En wat doet hij? Als eerste de vader bekleedt hem met autoriteit, zegt, mijn mantel om je heen. Die mantel laat mensen zien waar je vandaan komt, van welk huis je bent, wie je vader is. Jezus wil ons bekleden, zodat ze zien dat we van Jezus zijn. Op een gegeven moment zeggen ze dat ook de discipelen en ze herkenden dat zij met Jezus geweest waren. En Jezus wil ons opnieuw bekleden met die autoriteit, dat mensen zien dat we met Jezus geweest zijn. Het is je gegeven. Maar weet je, zeker nu met deze koude tijden en iedereen zijn kachel wat lager, wat doe je als je nou je pleedje op de bank hebt? Wie herkent dat je hem helemaal om je heen zo je wentelt je er helemaal gewoon in. Ik zou ervoor willen gaan dat we meer op zoek gaan, dat we ons leren wentelen in welke autoriteit heeft u ons gegeven, God. Welke autoriteit mag ik gaan nemen? Ik wil hem om me heen gaan trekken, mezelf ermee bekleden. Wat zegt u over wat christenen mogen doen, wat de gemeente mag doen, wat u wil geven aan de gemeente? Ik wil me dat eigen maken. Ik wil boeken lezen over autoriteit, ik wil boeken lezen over opwekkingen, ik wil boeken lezen over wat God doet in levens van mensen. Dat bouwt geloof en bouwt ook een stukje van de autoriteit. Eigen maken wat Gods autoriteit inhoudt. Wat geeft hij hem verder? Een ring. De ring is het nemen van autoriteit. Want wat kon je met die ring doen? Dat was een zegelring. Dat was eigenlijk alsof Paas een creditcard meegaf. Want met die ring kon hij gewoon handelen. Kon hij dingen verkopen, kon hij dingen verkopen. Kopen en verkopen. Dat is eigenlijk wat Jezus over Petrus zegt. Ik geef je de sleutels van het koninkrijk. Die ring is dat je autoriteit neemt. En die ring moest hij om zijn vinger doen. Dat betekent dat hij hem bij zich had. Gewoon, als hij in de stad was, als hij in het dorp was, als iets gekocht moest worden, als iets geregeld moest worden. Die dacht, zo, zegel erop. En Jezus geeft jou en mij een ring van autoriteit om in situaties waar je komt, gewoon te zeggen, hé, hier mag ik mijn stempel drukken. Hier mag ik in autoriteit dingen uitspreken, zoals ik in mijn klaslokaal, zoals Gerard zei in situaties, dat je zegt, dan drukt hij zijn stempel op zo'n moment. Ik druk mijn geestelijke stempel op deze situatie. En ik geloof dat we dat veel meer mogen doen, die ring ook gebruiken en durven handelen. Ik ga je uitdagen om vanaf vandaag balans te brengen in je vragende bidden en je autoriteitsbidden. Dus dat je elke keer als je bidt ook jezelf vraagt, en welke autoriteit mag ik nou nemen? Dus als ik voor iemand bid, Heer, ik bid voor die persoon. En ik wil nu autoriteit nemen. Ik zegen deze persoon in Jezus' naam. Ik spreek uit dat je situatie zal veranderen. Dat er doorbraken zullen komen. Voel je even de switch? Je kijkt naar God. Je draait je om. Je slaat met je staf op het water. Ik geloof dat we dat mogen gaan oefenen. Durven handelen. Namens Jezus optreden. En de laatste, wat kreeg hij als laatste? Sandalen. Thuis heb je geen schoenen nodig. Thuis loop je op je sokken. Wanneer doe je je schoenen aan? Als je naar buiten moet. Als je uit het huis moet. Ik zou bijna zeggen, hier in de gemeente lopen we op sokken. En is het prima dat we de mantel hebben. Is prima dat we de ring hebben. En daar kunnen we mee oefenen. Dit is ook de oefenplek naar elkaar. Maar het is ook belangrijk om de sandalen aan te doen. En zeggen, hé, morgen naar mijn werk. God, waar mag ik autoriteit nemen? Hoe breng ik de autoriteit naar buiten door ook mijn schoenen aan te doen? Hoe noemt Paulus ze? De sandalen van de bereidvaardigheid van het evangelie. Wat is evangelie? Goed nieuws. Die zegelring, die mantel, is de autoriteit van God waarmee we het goede nieuws vanuit het huis bij mensen kunnen brengen. Door woorden, maar ook door wonderen, door tekenen, door de situaties die veranderen, geloof ik dat er wat gebeurt. Ik had vandaag contact met een oud leerling van mij, en ze is hier geweest met haar moeder, en ik heb opnieuw tegen haar gezegd, ik bid elke keer bid ik voor jullie situatie. Ik bid en ik geloof, God gaat een keer brengen in jullie situatie. En zegt ze, nou dankjewel meneer, we gaan het zien. Zegt ze dan, weet je wel? En zegt, ja, we gaan het zien. Zegt dan, we gaan het zien. En ik geloof echt dat God er wat gaat doen. En dat is het moment dat ik mijn zegel breng tot buiten het huis. En vind een manier die bij jou past. Ik zou een moment, ik heb heel veel gezegd, ik zou een moment even stil willen zijn en gewoon God willen uitnodigen. Heer Jezus, ik wil u ook dit moment uitnodigen in ons midden. Heer, ik wil eigenlijk vanavond dat we niet alleen maar spreken over dat we mogen leven in autoriteit, maar ik bid ook dat u wat omzet in onze levens. Heer, ik bid, Heer, dat deze mantel, die ring en de sandalen deel van ons arsenaal worden. En ik bid voor mensen, Heer, hier, die misschien wel beschadigd zijn, omdat ze niet met autoriteit, maar met autoritair te maken hebben gehad. Sommigen hier in werksituaties, anderen misschien in gemeentesituaties. In de naam van Jezus spreek ik uit dat de vijand dit beeld niet mag misbruiken in je hoofd, om de werkelijke autoriteit van God naar achter te drukken. Dat wat daarin beschadigd is, spreek ik herstel over uit in de naam van Jezus. Als je soms bang bent om in autoriteit te gaan staan of autoriteit te nemen, jezelf niet goed genoeg voelt om autoriteit te mogen nemen, zoals eigenlijk de verloren zoon. Ik wil die leugen breken over je leven in Jezus' naam. Ik geloof dat u uw gemeente wil bekleden met autoriteit, heren. En wel met alle drie. Gegeven, durven nemen en verwerven. Ik bid ook, heren, waar misschien dat niet in balans is. Misschien ook waar sommigen vanavond aangesproken zijn. Hé, ik moet werken aan die intimiteit. Dat is wat moet groeien, dat we daarin zullen groeien. Maar ik bid ook, heren, voor degene die misschien die mantel in de ring wel aan de kapstok hebben gehangen. Zeg, ik herken eigenlijk dat mijn bidden soms vragend is. Ik bid dat u ons opnieuw in de autoriteitspositie gaat brengen. U belooft, heren, dat de kracht in ons groter zal zijn dan de kracht van de vijand. Ik bid, heren, voor mensen vanavond die zich niet in autoriteit boven situaties voelen. Maar zeg, het spoelt soms over me heen. Ik plaats je in Jezus' naam in een autoriteitspositie, dat de schipbreuk is bij wijze van spreken niet wat boven je staat, maar zoals Paulus op die boot, die eigenlijk mensen denken, het lijkt alsof hij niet hier op die boot is. Er is iets wat hem daarboven uittrekt. Ik plaats je in een positie van autoriteit in de naam van Jezus. Dat je niet geleefd zal worden door het leven. Ik bid, heren, dat u iets wakker in ons maakt om onze zegelring te gaan gebruiken. Ik bid voor lef. Ik bid voor durf. En ik bid voor een open oog naar de hemel. Om te zien wat u voorbereid heeft. Heren, dat we niet maar in het wilde weg zullen gaan slaan, maar dat we wel zullen durven uit te stappen. Soms ook kwetsbaar. Ik denk dat God dit zegt en ik wil dat gewoon beetpakken. Daarin uit te stappen. Heren, ook niet bang zullen zijn om te falen. Ook als we een keer vallen, gewoon zullen ze, ik ben gewoon gevallen, dit was niet goed. Niks aan de hand, staan we op, beginnen we overnieuw. Bid ook dat we die cultuur hier in dit huis zullen hebben, heren. Maar ik bid dat u ons in een autoriteitspositie brengt. En ik zou eigenlijk het volgende willen vragen. Ik zou willen vragen of je zo'n groepje van 3 of 4 maakt. En het klinkt misschien heel raar, maar dat je met elkaar een moment voor iedereen bidt en dat je zegt, ik doe je de mantel om in Jezus' naam. Ik doe de ring om je vingers in Jezus' naam. En ik doe je sandalen aan. Ik bekleed je met de autoriteit van God. En dat jij als het ware zegt, ik doe hem inderdaad aan. Ik neem dit aan. En misschien heb je dan wel een gedachte van God of wat dan ook, maar dat je begint te spreken wat in je hart is en dat we elkaar op dit moment zegenen, als het ware in die autoriteit van God, die mantel, die sandalen en die ring. En misschien is dat voor de een dat je boven situatie uitkomt. Voor de ander dat je zegt, hey, ik durf over situaties te gaan bidden en te spreken. Ik durf met mijn staf op een situatie te gaan slaan. Niet letterlijk alsjeblieft, maar gewoon met mijn staf op een situatie te gaan slaan, zodat er verandering zal zijn, zodat er water zal komen waar geen water kan komen. Dit is voor één iemand hier in de zaal, waar God zegt, ik zal water gaan brengen waar geen water is, maar jouw spreekwoorden van water uit. Spreekwoorden van water uit over de situatie. Heer, en ik bid dat u daarin werkt. En ik wil je gewoon uitdagen, een moment met 3 of 4 te bidden en zeggen, ik leg de autoriteit van God op je leven. Ik leg die mantel op je leven. Ik schuif die ring aan je vinger. En de sandalen. En dat die 3 vormen van autoriteiten zullen zijn. Samen met intimiteit. Zullen we dat gewoon een moment doen?